Een hele goede morgen. Ik vind het een voorrecht en een vreugde om bij jullie te mogen zijn. Edward vroeg me net nog even voor de dienst om toch nog even een keer voor te stellen. Ik ben hier eerder geweest, 2 keer meen ik. Maar hij zei, het is misschien wel goed om toch even te zeggen wie je bent. Maar ik zal dat heel kort zeggen. Ik ben Niek-Jan van Echtdom, getrouwd, 17 jaar inmiddels. En we hebben 4 kinderen. Wij wonen in Elslo en ik ben voorganger van een evangelische gemeente in Geleen. Ik kom hier niet vandaan, dat had u al gehoord. Ook niet uit Zuid-Limburg, dat had u ook gehoord. Ik kom uit regio Amersfoort, Scherpenzeel. En wij zijn ongeveer 4,5 jaar geleden zijn wij verhuisd naar het zuiden om daar de gemeente van Jezus te dienen. En dat doen we nu zo'n 4 jaar. Dat ik aangesteld ben als voorganger. Een hele kleine, kwetsbare gemeente, ooit gesticht door Amerikaanse zendelingen. Maar door de tijd heen klein en kwetsbaar geworden. En wij werden echt geraakt, ook door de nood die er is. Zowel in heel Zuid-Limburg, Limburg, als ook daar. En we hadden zoiets van, ja, het kan toch niet zo zijn dat dit vlammetje ook uit zal gaan in Geleen. Want er is al zo weinig getuigenis. Dus wij voelden ons geroepen om de stap te nemen en daar onze schouders onder te zetten. En we ervaren echt veel zegen van God. We zijn echt verwonderd hoe hij werkt. Ik kan daar heel veel over vertellen, maar dat ga ik niet doen, want daar staan we hier nog wel even. Maar we zijn echt dankbaar. Ik merk wel echt dat God aan het werk is. Ook in Limburg, misschien landelijk, wereldwijd sowieso, want het is zijn missie. Maar we merken echt beweging van Gods geest. Mensen die openstaan voor Gods woord. Jongeren die, die ook wel tot het punt komen van, ja, hoe dan is er meer? Die vastlopen, het uitroepen naar God, via social media, met de Bijbel in aanraking komen, een Bijbel kopen en dan zomaar binnenkomen lopen in een dienst. Daar hebben we voorbeelden van. Dat is echt heel bijzonder. Dat zal hier ongetwijfeld ook zijn. Dus God is echt aan het werk. Dat mag ons echt bemoedigen. Het is zijn missie. En wij mogen beschikbaar zijn en zeggen, hier zijn wij met de gaven en talenten die u mij gegeven heeft. Ik ben van u. En doe maar wat u wilt met mij. Een tekst die voor mij heel belangrijk is komt uit Romeinen 6. Ik heb zelf een heel goddeloos leven geleefd. Echt mijn lichaam, mijn persoon gebruikt voor slechte dingen, om het maar zo te zeggen. En er staat in Romeinen 6 een tekst van, ik vertaal hem even vrij. Vroeger heb je je ledematen, je lichaam ten dienste gesteld aan de ongerechtigheid, om daarmee slechte dingen te doen. Stel dan nu zo je ledematen, je lichaam ter beschikking aan God voor de gerechtigheid, voor de goede dingen. En met dat ik zeg, denk ik, oh ja, dat is mooi. Vroeger heeft mijn mond heel veel verkeerde dingen gesproken. Mensen pijn gedaan, God vervloekt. En nu mag ik Gods woord spreken. Dus dat is echt geweldig. Ik ben God echt heel dankbaar daarvoor. We gaan met elkaar nadenken over vanuit Genesis 3, over de zondeval inderdaad. Echt een zwarte bladzijde. Ik dacht nog toen ik hier naartoe reed van prachtig stralend weer. Hier is een feest op het dorp, een schutterijfeest. En dan gaan wij het hier hebben over de zwartste bladzij uit de Bijbel. Maar het is wel heel goed, want Genesis is het boek van, het betekent in de grondtaal oorsprong of begin. En het is ook echt de oorsprong van alles waarin wij nu leven. Het is het begin van alles. Dus alles is terug te traceren, je kan zelfs zeggen, naar de eerste 11 hoofdstukken van Genesis. Dus het is goed om daarover na te denken, niet om dan met ons hoofdje naar beneden hier vandaan te gaan en de prachtige stralende dag in, maar juist om de juiste diagnose te vast te stellen met elkaar op verschillende gebieden en van daaruit ook naar Jezus te kijken om te weten hoe hij hierin herstel heeft gebracht. En ik wil vanmorgen heel concreet nadenken over hoe de zondeval impact heeft op onze relaties met God, met onszelf en met de ander en hoe Jezus daarin herstel brengt. We gaan met elkaar lezen. Misschien is het goed om eerst een klein stukje uit hoofdstuk 1 te lezen en dan lezen we hoofdstuk 3. Hoofdstuk 1, vers 26, bekende woorden, dat God de mens maakt. Hoofdstuk 1, vers 26, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, blijkbaar belangrijk, hè, twee keer, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dan lezen we hoofdstuk 3. De slang nu was de listigste, of de schanderste, de meest slimme onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Had God dat gezegd? Dat zegt de vrouw ook. Van de vrouw zegt tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Zo begint Satan, hè? Een soort van bom droppen, waarbij je ook echt wel weet van dit klopt niet, maar ze is in gesprek. Ze zijn in gesprek. Dat doen verkopers trouwens ook, hè? Als je gebeld wordt, droppen ze eerst iets waar je gewoon weet, dit is onzin, en dan reageer je en dan heb je een gesprek. Nou, dat is al heel oud. Maar, zegt de vrouw in vers 3, van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, stond die in het midden? Ja, samen met de boom van het leven. Maar als je terugleest, dan zie je dat de boom des levens in het midden van de hof stond. En volgens mij kan er maar één midden zijn. Maar in ieder geval, in het hoofd van Eva stond deze boom midden in de hof. Dus het had al iets gedaan met haar. En daar heeft God van gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken. Had God dat gezegd? Mag je hem niet aanraken? Had God niet gezegd, nee. Dus voor haar was het al een ding geworden, zo lijkt het tenminste. Het gebod wordt groter gemaakt, je mag hem niet aanraken. Dus anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, en daar komt gelijk een directe leugen. U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, dat uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En dat klopte. Dat had God ook gezegd. Maar ze zouden zeker wel sterven, want dat had God ook wel duidelijk gezegd. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden, en zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. Ik heb dat in mijn Bijbel onderstreept, want Adam stond ernaast. Was heel dicht in de buurt in ieder geval. Hij was bij haar en hij at ervan. Toen werden de ogen van beide geopend en zij merkten dat ze naakt waren. En zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Andere vertalingen zeggen in de koelte van de avond, maar zo aan het einde van de dag. Dat was Gods gewoonte om dan met zijn schepsels, met de mens, te wandelen. Heel bijzonder. De stem van God horen ze in de koelte van de avond. In de hof wandelen. Op zoek naar de mens. Om het gesprek te hebben, om de verbinding te hebben, om de relatie te hebben. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. Dus ze rennen echt weg. Ze horen God, ze rennen weg. En ze verstoppen zich. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Er is ineens angst. Want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn. Klinkt een beschuldiging in, hè? De vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven. Ik heb ervan gegeten. Kan ik eraan doen? Nou, dat staat er niet, maar dat hoor je erin. Wat, die vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft mij... Nou, en de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, ja, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan, stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht, uw zaad en haar zaad, haar nageslacht. Dat zal, dat zaad, uit de vrouw, dus het nageslacht van die vrouw, zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Nou, dit wordt de moederbelofte genoemd, hè? Al de belofte gelijk van er komt nageslacht, wij weten dat het Jezus is, die jouw Satan gaat vermorzelen. Je zal dat nageslacht wel de hiel vermorzelen, dus je zal hem pijn doen, je zal hem raken, hij zal jou de kop vermorzelen. Nou, dat hebben we gezien, wij kijken daarop terug, het kruis op Golgotha, waar de kop is vermorzeld van de draak, van de slang. En Jezus, zijn hiel is vermorzeld. Toen, tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zult u begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Tot zover. Er zit veel in dit gedeelte, maar wij richten ons echt vanmorgen op die relationele kapotheid. Ik zou het nog fijn vinden om te bidden met u. Vader, we danken u dat we zo uw woord hebben. Bij brood alleen kunnen we niet leven. Bij ieder woord wat uit uw mond uitgaat. En we bidden dat als we dat woord overdenken, dat het ons echt leven zal geven in onze ziel, in ons hart. Dat het echt levenwekkend zal zijn. We bidden om de werking van uw geest die dat woord levend kan maken. En dat ook moet doen, want anders dan doet het niks. En daarom pleiten we op uw genade, op uw barmhartigheid, ook vanmorgen, dat u dat woord echt levend maakt in onze harten. Dat het een veranderend werk zal doen. En dat ons leven meer en meer zal, ja, tot zijn bestemming zal komen. Namelijk dat wij weer beelddragers zullen zijn van u. En dat we in volle aanbidding tot u zullen leven. En ook in diepe gemeenschap met u en met de ander zullen leven. Geef, Heere, dat zal gebeuren. Ook door deze woorden heen vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Wij waren op vakantie in Zeeland. Nog niet zo lang geleden. En net toen we op de heenweg waren, toen kreeg ik een berichtje van mijn vader dat mijn oma was overleden. Die was al heel erg dementerend, we hadden al lang afscheid genomen. Ze lag al, werd steeds slechter en slechter. En net voordat we, nou, toen we al een heel eind op weg waren, kreeg ik dat bericht. Ze is bij de Heer, Godzijdank, echt een gelovige vrouw. Maar ja, dan begint gelijk ook de praktische kant natuurlijk te draaien van hoe gaan we dat doen. Want we gingen naar Zeeland, wij komen uit Limburg, de begrafenis was bij Amersfoort, onze oude regio. Dus nou, uiteindelijk besloten dat ik daar alleen heen zou gaan met de trein. Had mijn vrouw met de kinderen de auto. Want we hadden niks bij ons, ook geen kleding, geen gepaste kleding. Dus we zeiden, ja, we kunnen niet met onze korte broekjes en dat wil je gewoon niet. Dus, en het was ook een heel gedoe. Dus we zeiden van, ik ga alleen. Maar ik moest kleding regelen. Dus ik had een witte blouse gekocht, ergens in een dorpje daar in Zeeland. Ik heb een mooi jasje en nog een broek geregeld bij een vriend van mij. Ik daar naartoe. Wij hebben de condoleanceavond. Dat was op woensdag. En daarna, ik bleef bij mijn zus slapen in Veenendaal. En wij zitten op de bank. Ik met mijn mooie witte blouse aan, jasje uit. En mijn zus had wat hapjes klaargemaakt en ze had ook kipsaté. Je voelt hem al aankomen. Ik smeer een broodje, dikke laag kipsaté erop en ik zit lekker onderuit en er rolt gewoon zo'n heel groot brok kipsaté af. Zo op mijn blouse, tuk, 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 die rolde nog zo lekker door. Dus paniek alom, ik slaakte een gil en uiteindelijk is het goed gekomen. Mijn zus heeft het eruit gekregen. En de volgende dag had ik weer een witte blouse. Maar daar moest ik even aan denken als het gaat om Genesis 3. Genesis 1 en 2, witte blouse. Prachtig, smetteloos. Het is echt goed. De mens, gemaakt naar Gods beeld, naakt, geen kleding, met elkaar, Adam en Eva. In volle relatie met God, in volle relatie met elkaar. In volle relatie met zichzelf, kan je zeggen. Ze waren zich helemaal niet zo bewust van zichzelf, denk ik, zoals wij nu ons bewust zijn van onszelf. Ze gingen op in God, op in elkaar, op in de schepping ook. Je zou er nog een vierde aan toe kunnen voegen, hè? In relatie staan tot de schepping. Er was volledige harmonie, witte blouse. En dan komt Genesis 3, daar komt de slang, Satan, die de mens verleidt. En de mens, wij kan je zeggen, Adam staat ook symbool voor ons, vallen voor de leugen van de slang. En het is verpest. De blouse is nog wel een blouse, maar hij is niet meer wit. En ik denk dat het beeld nogal heftiger is, namelijk dat het echt een smoezige blouse is geworden, die echt bevlekt is, verkreukeld is. Ja, je ziet nog wel een bepaalde schoonheid, misschien is het nog een blouse, maar hij is echt vies geworden. Heel aangrijpend ook als je dit gedeelte leest. Hè? Dat het stuk gaat en dat God de vraag moet stellen: Adam, wat ben je? Ik weet niet hoe u dat altijd gelezen heeft, maar je kan hem ook zeggen: Adam, wat ben je? Zo van echt ter verantwoording. Maar ik denk dat het meer, je proeft de pijn ook bij God. Proef je ook in het boek Jeremia bijvoorbeeld, waar die Israël kwijt is. Je proeft de pijn bij God. Adam, wat ben je? En alles, alle kapotheid, dat is trouwens geen Nederlands woord, ik heb hem zelf bedacht, maar ik vind het wel een woord wat ergens iets zegt. Kapotheid, als iets stuk is, kapot is, misschien zeg je trouwens helemaal niet in Limburg. Is het Limburgs kapot, zeggen jullie dat? Oh, oké, ja. Maar alles wat stuk is, wat wij aan kapotheid, gebrokenheid ervaren, ook nu, want als we elkaar zouden kennen en we zouden echt, dan zouden we echt schrikken. Maar sowieso over de hele wereld wat er aan de hand is, hoeveel misbruik er is, hoeveel onrecht er is, hoeveel er stuk is in relaties, hoeveel er stuk is in je eigen ziel door wat je hebt meegemaakt. Hoe ook onze neigingen tot zonde, dat je gewoon schrikt van jezelf. Nou, het is allemaal terug te voeren naar hier. En onze worstelingen zijn vaak gerelateerd tot dit soort vragen. Waar is God in dit alles? We zijn God kwijt. Niet alleen wij, ook christenen soms, dat je zegt, ook de psalmen staan er vol mee. Waar bent u God? Waar is God? Het is moeilijk voor ons om God te vinden, om God te ervaren. Voor Adam en Eva was dat niet moeilijk, zoals dat voor ons wel moeilijk is. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld op het NOS of gewoon, ik doe dat wel eens, dat ik dan zo'n fotocollage bekijk op nu.nl of NOS of wat dan ook. En dan zie je wat er over de aarde gebeurt, ook als het gaat om religie. Bijvoorbeeld 400 miljoen hindoes, nog niet zo lang geleden, die allemaal naar één plek komen. 400 miljoen hindoes die naar een plek komen bedevaart doen en daar zich wassen in rivieren en bezig zijn met het bovennatuurlijke, met goden, want zij geloven dat er duizenden goden zijn, om zich schoon te krijgen, om in verbinding te komen. Als je kijkt naar de boeddhisten in Nepal en wat is het, die hoog, ja, Nepal is dat inderdaad, hè, dat je ze ook ziet in die oranje gewaden en van die gebedsrollen aantikkend om maar gebeden de lucht in te slingeren. Hun hele leven wijden. Er zijn miljoenen mensen die hun leven wijden, echt serieus bezig zijn, ook moslims, toegewijde mensen, waarvan je moet concluderen, ze zijn de weg echt kwijt. Het ligt niet aan hun inzet. Maar ze zijn God kwijt. En dat is allemaal terug te voeren tot hier. Maar we zijn ook onszelf kwijt. Hè? Een vraag, hoe vind je vrede met jezelf? Er is zelfs een boek wat ik een keer zag staan van de kunst met jezelf te leven. Nou, misschien herken je dat wel. Het is moeilijk om met jezelf te leven. Ik zeg wel eens van, ik ben zelf mijn grootste vijand. Ik zit mezelf in de weg. Nou, dat komt allemaal hieruit. En ook de ander. Hè? Met elkaar moet je kijken hoe ingewikkeld het soms is. Huwelijken. Hoe moeilijk is het soms, mensen die getrouwd zijn? Dat je naar de andere kijkt en dat het ene moment nog de hemel was. En dan kijk je naar elkaar en dan denk je, wie ben je eigenlijk? Ja, ik hoop niet dat je het herkent. Ik herken het wel. Maar dat je gewoon vreemde voor elkaar bent. Dat je misschien soms echt op een compleet verschillend level praat met elkaar. Dat je elkaar compleet kwijtraakt. Ik zou bijna willen vragen, steek je hand op als je dat kent, maar doe maar niet. Maar het is ingewikkeld in relaties. Ook vriendschappen, families. Hoeveel verhalen hoor je niet van families die in puin liggen? Gemeenten. Hoe moeilijk is het om gemeente te zijn? Allemaal mensen, allemaal egootjes. Iedereen heeft zijn ideeën. Het is ingewikkeld. Het is moeilijk. En nog niet gesproken over hoe moeilijk het is ook om in relatie tot de schepping te staan. De natuur in zijn algemeen. Dat wij gewoon er overheen walsen. Omdat we alleen maar aan geld denken, aan productie denken. In plaats van aan de natuur en alles. Nou ja, hoe staan wij? Wat heeft de zondeval gedaan in onze relatie met God? Dat is de eerste waar we over nadenken. Het begon allemaal met een leugen over God. Heb je dat wel eens gerealiseerd? De hele misère waar wij ons vandaag in bevinden, dat begon allemaal met een leugen over God. Namelijk, eigenlijk als je de leugen zou samenvatten uit wat de slang zegt hier over God, dan zegt hij zoiets als, ah joh, ja God, die heeft dit zo gemaakt, dit is een soort van zijn grens, maar hij heeft die grens gesteld niet uit liefde of uit goedheid, niet om jullie te beschermen en jullie geluk te geven. Daarvoor heeft hij die grens niet gesteld. Hij heeft deze grens gesteld om iets beters voor jullie achter te houden. Hij heeft een grens gesteld en hij weet dat als je dat ook doet, dat je dan aan hem gelijk zult zijn en dat je daarmee met andere woorden veel gelukkiger zou zijn. Met andere woorden, ik kan hem ook zo zeggen, buiten God is er meer geluk dan met God. Dat is de leugen. God is, en daaronder zit natuurlijk, God is niet compleet goed. Is niet compleet liefde. Want liefde, pure liefde in zijn puurste vorm, zoekt echt het welbevinden van de ander. Dat is de hoogste vorm van liefde. Ze zoekt zichzelf niet, ze zoekt die ander. Liefde is gericht op die ander, om die ander alles te geven wat in het vermogen ligt van die persoon. Nou, de leugen is, God geeft niet alles wat in zijn vermogen ligt ten gunste van jou. En hij spreekt niet de volle waarheid, hè? Jullie zullen niet sterven. Ik las een definitie van zonde. Je kan zonde heel erg definiëren als het doen van verkeerde dingen. Ja, ik mag dit niet. En dat als je het wel doet, is het zonde. En natuurlijk is dat zo, dan het overtreden van Gods wet. Maar het zit veel dieper. Want waarom kies je voor hetgeen wat in tegenstelling is tot Gods wet? Waarom? Nou, het is ten diepste, ik las deze definitie, onwil, zonde is onwil om erop te vertrouwen dat wat God voor mij wil, niets minder is dan mijn diepste geluk. Dus de laag onder zonde, dat is misschien wel het makkelijkste voorbeeld, maar ik zeg hem toch. Waarom val ik voor porno? Waarom ben ik daaraan vast komen te zitten? Heb ik die eerste stapjes genomen? Nou, omdat ik heb geloofd dat ik daar gelukkiger word dan van Jezus. Er zit een overtuiging onder. Dat mij ten diepste meer verzadiging geeft dan Jezus, dan God. Waarom jaag ik zo achter geld aan? Ben ik daar zo mee bezig? Nou, omdat ik geloof dat geld mij meer geluk geeft dan God. Dat is de diepste laag van zonde. Je geloof, de leugen is dat je gelukkiger wordt van iets buiten God. Ja, wat zijn nou de obstakels? We zijn op het moment dat we zondigden, en ook op het moment dat wij zondigen, dan komt er een breuk, dat voelen we allemaal aan. Als ik in zonde leef, dan komt er scheiding. Jesaja zegt het ook duidelijk, het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en God. Hoe komt dat nou? Nou, als je hier kijkt in deze geschiedenis van Adam en Eva, dan zie je ziet het gebeuren. Ze zondigen, ze geloven de leugen, ze trappen erin. Ze geloven het, ze doen hetgeen wat hun wordt voorgesteld. Op dat moment, je voelt het bijna gebeuren. Een soort knak, een breuk. Want hoe leefden ze eerst? Ze leefden zo, omhoog, naar God toe. Nou, niet dat ze altijd nou zo stonden hoor, maar hun gerichtheid, de gerichtheid van hun hart was naar boven gericht. Met God, genieten, naar elkaar gericht, buiten zichzelf. En wat zie je? Ze eten. En je ziet gewoon deze beweging gebeuren. Tush, naar binnen. En ze beseffen zich ineens, ik ben naakt. En ze vluchten weg voor God. Ik denk dat we, elke keer als ik er ook weer over nadenk, we beseffen niet wat daar echt gebeurde, hoe diep, hoe heftig. Dit is zo'n heftige gebeurtenis, waar wij nu allemaal mee te dealen hebben, waar we allemaal nog in zitten, in die lijn. En wat gebeurt er dan precies? Nou, schuld. Dat is één heel groot ding. En ze waren ook schuldig, want ze hadden het gebod overtreden. Ze hadden ervoor gekozen om God aan de kant te zetten en te geloven dat er vreugde, geluk is buiten God. En dat voelde als een enorm... Dus de leugen was, of de belofte was, je wordt gelukkiger. Maar wat zie je, en dat is nog steeds zo met misleiding van Satan en met de wereld. De belofte is, je wordt gelukkiger. Maar je komt echt van een enorme koude kermis thuis. Koude kan niet. Ook jongelui. De beloftes die je gedaan worden. Van alles wat tegen God is. Tegen zijn wet. Gewoon zijn ontwerp. Hoe het universum gemaakt is. Dat is zijn wet. Dat is het goede leven. Alles wat daar tegen is. Dat doet... De misleiding is, je wordt gelukkiger. En je komt echt van een enorme koude kermis thuis. Net zoals Adam en Eva. Wat gebeurt er? Schuldgevoel. Kish. En wat doet schuld? Nou, schuld en schaamte horen gewoon... Dat zijn echt... Zie je meester tweeling. Schuld en schaamte, dat zie je hier gebeuren. Ze komen in schuld. Ah. En wat doen ze? Gaan ze naar God en wachten ze op hem en zeggen ze zo, hand in hand, bibberend. Ja, we blijven maar, want we moeten echt vergeving vragen, Eva. We moeten echt, we blijven. En misschien zal die ons genadig zijn. Wat doen ze? Nee, schaamte. Weg. Je ziet ze wegrennen. En wat doen ze? Vijgenbladeren van de bomen afplukken. Bedekken. Dat doet schaamte. Je schaamt je. Wat doe je als je je schaamt? Je bedekt je. Je verdoezelt het. Dat is een mechanisme wat in werking treedt. Je overschreeuwt het, je doet het weg. En ik denk dat we dat allemaal herkennen. Ik herken het wel tenminste. Schaamte. Eigenlijk schaamte met wie, voor wie je echt bent. Gewoon ook met jouw schuld. Wat ervoor zorgt dat je inderdaad wegduikt. En wat ook gebeurt, eigenlijk drie dingen die echt obstakels zijn ook voor ons om in relatie met God weer te leven, dat is schuld, schaamte en wantrouwen in zijn liefde en zijn goedheid voor ons. Ons beeld van God, dat is misschien wel echt ons diepste probleem, ons beeld van God is gekleurd door verkeerde voorstellingen van hem. Want hoe moeilijk vinden we het, mensen? Hoe moeilijk vind ik het om echt te geloven dat God liefde is? Dat hij echt goedheid is? Dat hij echt het beste met mij voor heeft? Hoe moeilijk is dat? De Bijbel staat er vol van. Maar toch vind ik het moeilijk. Want ik heb een verkeerde voorstelling van God. Hoe is Jezus hier in de oplossing? Nou, Jezus kwam om onze schuld weg te nemen. En daarmee ook onze schande aan het kruis. Ik heb 1 Petrus 3 vers 18, maar ik zou heel veel teksten kunnen noemen. Maar Petrus zegt het zo mooi en zo compact in één zin. Hij zegt, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij, dus dat is echt belangrijk, hè. Christus is gekomen, wat kwam hij doen? Niet alleen maar om als een van de goeroes, zoals er zoveel zijn, ja... Neem de Dalai Lama, neem Boeddha en neem Jezus. Pik er wat uit en je hebt een mooie mix van wijsheid, filosofie om het goede leven te leven. Nee. Jezus is heel exclusief. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik zei dat een keer tegen een vrouwtje bij ons op de camping, jaren terug. Ik zat zelf in een hele grote worsteling met over de godheid van Jezus. En is dit wel zo in de Bijbel En ik werd enorm aangevallen en ik voelde alsof de grond onder mijn voeten vandaan kwam. Ik was echt in een geloofscrisis, 15 jaar terug denk. En toen kwam ik in gesprek met een vrouwtje, heel lief oud vrouwtje. Ik zei, ja maar... En zij was echt van het algemene, oecumene, alles is waarheid. We zitten net naar het andere stukje waarheid te kijken. Alles is uiteindelijk, komt bij hetzelfde neer. Joh. Maakt niet uit, of je nou moslim bent, boeddhist, wat dan ook, komt bij hetzelfde neer. En toen zei ik van, ja maar... Oh ja, en toen had ik met haar een gesprek, was wat algemeen gebleven. En toen zei een vriend van mij later, en ik, Jan, je was echt hartstikke algemeen. En het klopte gewoon niet wat ze zei. En je hebt een beetje meegepraat. Ik zeg, je hebt gelijk. Ik moet terug nader. Het voelde echt niet goed. Ik had echt voor mijn idee Jezus verloochend. En ik ging naar haar terug. En lief oud vrouwtje, hoor. Zo zag ze eruit. En ik zeg, ja mevrouw, ik moet toch nog echt iets tegen u zeggen. Jezus heeft echt zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is heel exclusief, mevrouw. En wie ben jij wel niet? Jonge snotaap. Nou, zoiets zei ze niet, maar zoiets, zo liet ze in ieder geval wel voelen. Van, dat je dat durft te zeggen, zo'n claim durft te maken. Jij moet nog heel veel leren, jongen. Ja, heel exclusief. Maar het is nogal wat, ja. Het is ook nogal wat. Heel exclusief. Maar wat kwam hij doen? Hij kwam met een missie, namelijk om onze schuld, wat tussen God en ons in is komen te staan, weg te nemen. Hij, Christus, heeft eenmaal, zegt Petrus, voor de zonde geleden, 1 Petrus 3, vers 18, hij die rechtvaardig was, hij was de tweede Adam, hij was zonder zonde, zonderloos, heeft alle verzoekingen van Satan weerstaan, is allemaal de deur gewezen en is in volledige gemeenschap met God gebleven tot zijn laatste snik. En hij heeft gezegd, ik de rechtvaardige, straf mij als een onrechtvaardige, zodat zij, de onrechtvaardige, wij, rechtvaardig zullen kunnen leven. Ik hun schuld, ik zal het wat simpeler zeggen, ik hun wantrouwen naar God en hun alle zonden, stort ze maar op mij, zodat de straf voldaan wordt, de schuld voldaan wordt, de straf rechtvaardig wordt gegeven en zij vrij uit kunnen gaan. Dat is wat Jezus voor u heeft gedaan en voor jou heeft gedaan. De schuld is weg. Ja, echt waar. Hij is weg. Er is geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Alle aanklachten die je misschien in je meedraagt en die je misschien hoort door de week heen, alle beschuldigingen, al jouw falen, en het is terecht. Ja, ga niet zeggen, nee, je moet niet zo schuldig, want dat is wel oké. Okay. Nee, dus beschuldigingen zijn 9 van de 10 keer terecht, misschien niet altijd trouwens, hoeft helemaal niet. Maar dat we schuldig zijn is wel terecht. Maar de schuld heeft niet meer het laatste woord. Want je kijkt naar Jezus. En als je dat nog niet hebt gedaan, vanmorgen dan voor het eerst. Je kijkt naar Jezus. En je kijkt naar hem aan het kruis. En je hoort hem zeggen vanmorgen tegen jou. Voor jou. Voor u. Ik, jouw zonde. Jij, mijn rechtvaardigheid. En zo worden wij gerechtvaardigd, zo zegt de Bijbel dat. Je krijgt een verklaring van onschuld. Hoe? Door goed je best te doen? Door nog harder je best te doen om beter christen te zijn? Nee, je krijgt een verklaring van onschuld door het geloof in Christus. En alleen daardoor. Alleen daardoor. Zo simpel is het. En zo moeilijk is het ook. Misschien. Maar je hoeft alleen maar te zeggen, ja, ik geloof, Heer. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof. Ik klam me vast aan u, Jezus. Ik geloof dat u mijn straf, mijn zonde, al mijn vuiligheid, al mijn ellende, al mijn aanklacht, dat u alles heeft gedragen. En dat ik nu rein en onschuldig voor u mag staan. Op grond van zijn werk. Dat kwam hij doen. En de schuld en schaamte hoeft niet meer te domineren. Je mag nu voor hem staan, zo. Voor God. Dat is ook wat de Bijbel leert, toch? Vertel toch geen gekke dingen, hoop ik, of als het voor het eerst is. Maar de Bijbel leert toen Jezus stierf en het uitriep, het is volbracht. Wat gebeurde er toen? Er stonden priesters in het heilige te dienen. Die waren de lampjes aan het verzorgen en die waren de tafel van de toonbroken nog aan het herschikken. En ineens, wat gebeurde er? Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. God deed dit. Wat liet hij daarmee zien? Je mag nu zo doorlopen naar het heilige der heiligen. En je mag zo voor God staan. Omdat jij zo'n geweldige vent bent, zo'n geweldige vrouw? Nee, omdat Christus zei, het is volbracht, het is voldaan, de schuld is betaald. Het hoeft er niet meer tussen te staan. Wat Jezus ook kwam doen, is hij kwam om ons wantrouwen weg te nemen. Ik noemde dat net, hè. Want Johannes zegt bijvoorbeeld, Johannes 1 vers 18 zegt, niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft hem gezien. We hebben allemaal voorstellingen, maar we hebben ook verkeerde voorstellingen. Maar hij die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Wat Jezus ook kwam doen is onze voorstelling van God de verkeerde weg nemen. Namelijk, we kijken naar Jezus en wat zien we? We zien God in het vlees. En wat zien we? We zien iemand die vol mededogen was. Over de scharen, dat ze geen herder hadden. We zien hem niks dan goed doen. Genezen. Demonen uitdrijven. Het evangelie prediken. En aan het kruis sterven. En opkomen voor het onrecht. De tempel veegt die schoon. Dit is onze God. Niets dan goed. Hij is echt niets dan goed. Alles wat hij doet is gemotiveerd door liefde. Zelfs zijn toorn is gemotiveerd door liefde. Want wat een God zou je hebben als hij niet zou toornen over al het onrecht wat gebeurt. Dat er niet een moment zou komen dat hij zou rechtspreken. Een God die alles onder het tapijt zou vegen. Wat voor God heb je dan? Een liefdevolle God? Een goede God? Dan heb je echt een vreselijke God. Wij hebben God die opkomt voor het recht. En die het nu aanbiedt en zegt, je hoeft niet gestraft te worden. Maar ik neem de straf voor jou weg. Als je het weigert, ja, dan moet je voor eigen rekening staan straks. En dat wens ik niemand toe. Hij kwam ook om ons wantrouwen te doen smelten. Dat als je twijfelt aan zijn liefde, dat je kijkt naar het kruis en daar ziet, God was het die in Christus mij, de wereld, met zichzelf verzoende. Tweede, onze relatie met onszelf ook. Er is ook een breuk gekomen in hoe we naar onszelf kijken. Nou, er is ontzettend veel over te doen, omdat het ook echt een nood is. Er zijn honderden zelfhulpboeken. Hoe vind je vrede met jezelf? De kunst met jezelf te leven? Nou, ik zou zo, als ik op Google intik, heel veel titels kunnen vinden. Maar wat gebeurt er hier? Nou, dat is misschien goed om echt heel concreet naar te kijken. Wat gebeurt er? Ik heb het net al iets naar gerefereerd natuurlijk. Vers 6, Genesis 3, vers 6. De vrouw zag dat die boom goed was om te eten, dat er een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was. Om verstandig door te worden. Ze nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at. En toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen, maakten voor zichzelf schorten. Ze kregen ogen, open ogen. Dat is wat er gebeurde. Nou, wat betekent dat? Als je ogen ergens voor worden geopend, was dat fysiek? Waren ze blind? Nee, ze konden wel zien, toch? Ze keken en ze konden dieren een naam geven en zo. Dus geopende ogen, dat heeft iets veel meer te maken met iets in het immateriële, om het maar even zo te zeggen. Dat zeggen wij trouwens ook. Hè? Oh, mijn ogen werden er ineens voor geopend. Dat of dat. Je krijgt ergens zicht op, zo zou je het ook kunnen vertalen. Je ontdekt iets. Waar kregen zij zicht op? Waar werden zij zich bewust van? Nou, wat het leven was zonder God. Ineens zagen ze zichzelf uit de relatie met God. Zonder God. Wat was het gevolg? Schaamte. En de vraag is dan ook schaamte waarvoor? Ik heb daar ook wel echt veel over nagedacht en verklaringen op nageslagen van, oké, wat gebeurde er nou met hun dan? Hun ogen werden ineens geopend. En ineens worden ze zich bewust van het gevolg van het geloven van de leugen. Dat doet iets met hunzelf, met hun identiteit, met hun positie. En dat gaat heel diep, want ze rennen weg. En er zit iets in van, je proeft daarin van, wij mogen er niet meer zijn. Schaamte, ik weet niet, misschien herken je dat wel, ik herken dat wel. Een soort van het gevoel hebben, ik denk trouwens dat iedereen dat ten diepste wel erkent. Het gevoel hebben dat je eigenlijk geen bestaansrecht hebt. Je zegt misschien, ja, dat herken ik helemaal niet. Nou, de vraag is dan, waarom ben je zo druk bezig met waar je mee bezig bent? Als je het helemaal niet herkent. Daar kan je ook de vraag aan koppelen, waar zoek jij betekenis in het leven? Wat geeft jou het recht om er te mogen zijn? Als je in de spiegel kijkt, zegt, jij mag er zijn, want. Ja, dat zou je misschien zelf nooit zomaar vragen, maar dat zit in het hele onbewuste. Ik denk dat het echt een kern is. Ik herken hem in ieder geval wel. Ik mag er zijn omdat. Dat zijn je betekenisgevers. Nou, dat is wat er bij hun ook gebeurt. Dat zie je ook trouwens door de Bijbel heen gebeuren natuurlijk. Je ziet bijvoorbeeld Lamech, iets verderop in hoofdstuk 4. Die is aan het pochen. En ik heb een jongen doodgeslagen om ze streamen. En ik heb een man gedood. En Ada en Zilla, luister naar mij, zegt hij. Moet je maar lezen in Genesis 4. Zichzelf helemaal aan het oppompen, kan je zeggen. Nou, die had betekenis gevonden. Want ja, je leeft zonder God en je bent het kwijt en je weet niet waar. En je gaat dat zoeken en je wordt of een heel hard mens, een heel hoog mens, of je wordt een heel laag mens. Je voelt je heel erg klein en heel erg betekenisloos. Maar het is eigenlijk dezelfde diagnose. Mag je er zijn? Ik ben mijn bestaansrecht kwijt. Het gevolg van de misleidende leugen bestaat dat een leven zonder God beter zou zijn. Het is een vorm van vervloekte zelfbewustheid. Een vervloekte zelfbewustheid. Dat je jezelf voelt. Tim Keller schrijft er ook over. Ik weet niet of je het boekje kent. Bevrijd van jezelf. Echt een aanrader. Zo'n heel dun boekje. En die schrijft erover dat ja, als je je grote teen niet voelt, dan ben je ook niet bewust van je grote teen. Iemand heel erg bewust bezig geweest vanmorgen met zijn grote teen? Nee. Tenzij die zeer doet. Ja. Dat is hetzelfde met ons ego. Ons ego doet pijn. Auw, je voelt hem. Je voelt jezelf lopen misschien als je in een groep loopt. Ja, hoe komt dat? Omdat hij kapot is. Er is iets stuk. Het doet pijn. Een soort vervloekte zelfbewustheid. En het heeft alles te maken met... Normaal kreeg je dat van God, dat is de kern. Hè? Adam en Eva kregen hun identiteit, hun positie, hun bestaansrecht van God. Dat was helemaal geen vraag voor hun. En ze komen er onderuit en ze zijn het kwijt. En waar zoek je het nou? Waar zoek je het? Wat geeft mij bestaansrecht? Zoeken. En waar vind je het? We zijn het kwijt. Waar vind je weer bestaansrecht? Wie zegt er dat je er mag zijn? Dat jij mag bestaan? De identiteitsvraag is ook niet, wie ben ik? De vraag is, van wie ben ik? De identiteitsvraag. Heel vaak zijn we bezig, wie ben ik? Ik ben autonoom. God, ja, zou een optie kunnen zijn. Andere dingen. Ik ben autonoom. Ik bepaal zelf, naar binnen kijken, wat waar is over mij. Waar vind ik weer identiteit? Waar vind ik bestaansrecht? Onder God. Dat is tot geloof komen. Dat is je bekeren van alles waar je het hebt gezocht, afkeren en naar God gaan en zeggen, met u. U bent mijn bestaansrechtgever. U heeft mij gemaakt. Zoals David het zegt in Psalm 139. Daar zegt hij, ik ben in de schoot van de moeder geweven. U heeft mij gemaakt. Ik ben wonderlijk gemaakt, zegt hij over zichzelf. Durf je dat ook te zeggen? Ik ben wonderlijk gemaakt. En dan zegt hij zelfs, mijn ziel weet dat zeer goed. Weet jouw ziel dat ook? Heb je je ziel dat al verteld? Nou, dan zeg ik het je vanmorgen tegen je ziel. Ziel. Je bent wonderlijk gemaakt. Geweven in de schoot van je moeder. Tuurlijk, het zijn allemaal leugens geweest hè, in je leven. En allemaal stemmen geweest. Ook van Satan, door anderen heen. Die iets anders proberen te doen geloven. En je bent maar op zoek, Maar God zegt vanmorgen, ik heb jou wonderlijk gemaakt. Ik wil jou redder zijn. Ik wil alles voor je zijn wat je nodig hebt. En wat er dan gebeurt, dat is zo bijzonder. Ik denk dat een christen die langer op weg is, dat je daarvan zou kunnen getuigen. Dat je steeds minder jezelf voelt. Dat is eigenlijk verlossing ook. Verlost worden van jezelf. Je voelt jezelf niet meer zo. Dat zou lekker zijn. Dat je niet zo met jezelf bezig bent. Dat het minder pijn doet daar van binnen. Nou, dat vind je door weer met God geconnect te raken. Herstel door Jezus, want dat is ook wat Jezus heeft gebracht. Van Jezus is het zo bijzonder. Hij kwam naar de aarde. Wat valt op? Ik ben weer door die evangelie gaan lezen om ook met dit in mijn achterhoofd. Wat zie je? Nou dit, hij zag mensen. Ik vind dat is zo bijzonder. Als je de eerste hoofdstukken doorleest van Matthäus. Hij zag Simon en Petrus en Andreas. Hij zag de schoonmoeder. Dat staat letterlijk in Matthäus. Ik heb hem hier opgeschreven. Matthäus 8. Jezus kwam het huis van Petrus binnen. En hij zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. Ja, dit is onze God. Hij ziet ons vanmorgen. Daar zit ook identiteit geven in. Als jij in een grote groep bent en je voelt je wat verloren en je kent misschien niemand en ineens komt er iemand zo door die menigte toe dat je zegt jouw naam. Hey, vul je naam erin. dan voel je je ineens gezien. Nou, als je je gezien weet vanmorgen door de hemel, door Jezus, dan gaat het minder pijn doen van binnen. En Jezus ziet mensen. Hij ziet mensen. Hij zag Nathanael voor, hij zegt tegen Nathanael ook, hè, die onder die vijgenboom zat en ook helemaal in de knup zat. En dan wordt Nathanael door Filippus bij Jezus gebracht. En wat zegt hij dan, Jezus? Waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Hè, zegt Nathanael, kent u mij? Ja, zegt Jezus, nog toen jij onder de vijgenboom zat, of nog voordat jij onder de vijgenboom zat, volgens mij zegt hij, kende ik jou. Zag ik jou, zegt hij letterlijk. Ja. En dan gaat Nathanael om en hij zegt, dit is de Messias. En hij geeft zichzelf aan Jezus. En hij volgt hem. Van wie ben je? Van Jezus? Ja, dan mag je echt weten dat hij jouw identiteitsgever is. Dat je van hem bent. Dan sta je 's morgens op en zeg je, ik ben van u, Heer. En u bent van mij. Wij zijn samen. U bent mijn bestaansrechtgever. En hij is ook de enige die het echt kan geven, omdat hij je gemaakt heeft. En hij geeft je ook weer positie. Dat is een heel ander thema, dat is een groot thema. Maar hij geeft je identiteit. Hij geeft je ook positie. Hij maakt ons zonen en dochters van God. Hij zet ons in, ja, in onze bestemming, kan je zeggen. Namelijk, eigenlijk, de Bijbel spreekt over erfgenaam zijn van God. Mede-erfgenaam met Christus. Dat heeft alles te maken met dat je in het huis van de Vader je taken mag uitoefenen. Hij geeft je weer doel, hij geeft je bestemming, hij geeft je positie. Onder hem. Er is veel meer over te zeggen, maar we gaan naar de volgende. Het zijn allemaal mini-preetjes eigenlijk. Dus elk God, jezelf en de ander. Maar ik dacht, het is wel goed om dat eens in één ding neer te zetten. De ander, als laatste. Daar sluiten we mee af. Wat het gedaan heeft in onze relatie met de ander. Nou, de zondeval. Ik heb eerst gezegd van jubel en verrukking naar beschuldiging en verwijdering. Want wat hoor je Adam zeggen als Eva bij hem gebracht wordt? Hoor je hem zeggen, dit is ze! Dit is been van mijn been, vlees van mijn vlees. Hij is helemaal in vervoering. Ja, hij is helemaal, dat proef je. Het is hij komt eigenlijk woorden tekort en hij schrijft een gedicht. Of een lied. Een jubel. Eén hoofdstuk verder. We hebben het gelezen. Beschuldiging. De vrouw die u mij gegeven hebt. Had hij niet wat beter kunnen schrijven? Kijk wat ze met me gedaan heeft. Van jubel en verrukking naar beschuldiging en verwijdering. Dat is wat er in de intermenselijke relaties gebeurt. Door de zondeval. Kijk, het probleem zit echt ook in de conflicten. Dan ga ik iets heel misschien confronterend zeggen. Als je conflicten hebt. Ik ga toch zeggen. In conflicten zit een heel groot deel van het probleem bij u en bij jou. Sorry, ik kan niet anders zeggen. Het is echt zo. Want je moet je dan de vraag stellen, als ik nou in dit conflict, misschien zit u erin, hè, of in je huwelijk, of met je kinderen, in welke relatie ook, collega's. De vraag die je moet stellen is, als ik nou helemaal als Jezus zou zijn, helemaal vol liefde, vol geduld, vol zelfbeheersing, vol vriendelijkheid, vol goedheid, vol geloof. Als ik zo zou zijn, hoe zou het conflict er dan uitzien? Als het er dan heel anders uit zou zien, alles wat er dan anders uit zou zien, dat vertelt dus dat ik, die nog niet zoals Jezus ben en niet zo reageer, een heel groot deel van het probleem ben. Dat is eigenlijk een stukje wiskunde of zo, of berekening. Maar dat zie je ook gebeuren. En je kent het zelf ook, ik herken het in ieder geval. Hoe snel geef ik niet mijn hele omgeving de schuld? Als ik hoog zit in mijn emotie, of ik trek het even niet meer, ik overzie het niet meer en ik voel me ook een beetje en dat, dan ga ik echt, ik word echt naar. Ik ga kritisch zijn. Ik ga beschuldigend zijn. En ik heb niet het vermogen om naar mezelf te kijken. Terwijl daar een heel groot deel van het probleem zit. Beschuldigingen. En dat heeft allemaal hiermee te maken. Het is moeilijk om ook door de schaamte om naar jezelf te kijken en om eerlijk te worden, om in het licht te komen. Ook omdat het onveilig is geworden. Hè, we moeten niet voor niks kleren aan. Heeft ook te maken met dat het een onveilige wereld is gekomen. Je kan gekwetst worden. Je kan echt pijn gedaan worden. Maar als je Jezus kent, als je weet dat de schuld is weggedaan, dat schaamte niet meer hoeft te domineren, als je je identiteit kent, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je kan groeien in ook hoe je met de ander omgaat. Want als jij een gevuld mens bent, dan kan die ander jou misschien minder raken op die pijnlijke plekken die er al zitten. Hoe meer je genezing krijgt van binnen, ook van jouw verwondingen, en hoe meer je ook zonde overwint en daar los van komt, vrijer van wordt, hoe minder je het nodig hebt om jouw gebeuren te projecteren op die ander en die ander altijd maar de schuld te geven. Maar om eens eerlijk naar jezelf te kijken, ook anderen erin te betrekken. Dus Jezus, hoe brengt Jezus herstel? Ook in de conflicten die wij hebben. Hij vult ons met zijn liefde. Hij geeft ons identiteit. En ik heb hier ook nog bij gezet, hij zet ons in een nieuwe gemeenschap onder God. Dat is ook wel mooi om daar een soort van mee af te sluiten. Want dat is de kerk. Ja. Als je Jezus leert kennen, dan is het niet, nou, nu ben je alleen een succes met jouw relatie met Jezus en met God. Je komt in een community. Hij zet je hier. Of daar. Maar met anderen. En dat zou, als het goed is, een community van liefde moeten zijn. En waar het veilig is. Waar je eerlijk kan worden. En waar je ook nieuwe ervaringen op doet. Dat hoop ik echt. En ook daar is het soms ingewikkeld. Maar er is geen betere plek op aarde dan de gemeente van Jezus. Want dat zijn mensen die op dezelfde grond staan. Namelijk vergeven, door het bloed van Christus gereinigd. En weten wie ze zijn in hem. En daar mag je oefenen met elkaar. Dus dat is ook mooi. Hoe brengt Jezus herstel? Hij plaatst je in een community, in een kerk, in een gemeente waar Jezus centraal staat. Dat heb je nodig om ook sterk te kunnen staan in een samenleving. Kom naar de kringen. Ik ben niet ingefluisterd door Edward, hoor. Nee. Maar kom naar de kringen. Zoek elkaar op. Ik weet het. Het is moeilijk. Ik weet het is makkelijker om te verstoppen. Achter de bladeren. Is echt makkelijker. Is veiliger voor je idee. Maar het is echt beter om uit de bosjes te komen, om je te verbinden met je broers en zussen. Om daar ook nieuwe ervaringen op te doen. Om daar je verhaal te delen. En voor je te laten bidden en met elkaar te leven. Dus, we vechten niet meer voor ons eigen recht, omdat we weten dat Jezus voor ons opkomt. Dat is ook een aspect daarvan. En er komt straks een eerlijk eindoordeel door Jezus. Dat helpt ook. Nou, er is veel over te zeggen, maar ik sluit af. Wat te doen? Heel dicht bij Jezus blijven, daar gaat het om. In zijn liefde blijven. Als je zijn liefde ervaart, dan kan je staan in deze wereld die ook echt onveilig is. Alles met hem bespreken, met hem aangaan. Zoals Jezus het zelf zegt in Johannes 15. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde. Dat is eigenlijk echt wat je kan doen. Blijf in zijn liefde. Zonder mij kan je niks doen, zegt Jezus. Blijf in mijn liefde. Dus zorg dat je de relatie met jouw Heer, Jezus, onderhoudt. Dat dat je hoogste prioriteit is. En daar vind je bevestiging. Daar vind je liefde. Daar vind je identiteit om het leven te kunnen leven wat hij voor je heeft. Zullen we samen danken. We danken u, Heren, voor uw woord. Een heel heftig hoofdstuk. De zwarte bladzijde. Maar we willen u echt prijzen dat u het er niet bij heeft gelaten, maar dat u al gelijk een belofte legt. Dat u verlossing zult brengen. En dat heeft u gedaan. Wij kijken terug op het kruis. Wij kijken terug op de opstanden. Wij kijken terug op de hemelvaart. We zien u daar gezeten, Heer Jezus, als overwinnaar. En we weten ook dat u uw geest heeft gegeven, die in ons woont en die ons wil helpen om dat leven te leven wat u voor ons heeft. Kom tot uw doel met ons en zegen ons, hoofd voor hoofd, hart voor hart, in die diepe gemeenschap met u, Heer Jezus. Amen.